enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 128 en daarvan de verzen 1, 2, 3 en 4. Psalm 128, de verzen 1, 2, 3 en 4.
Yeah.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de brief van Paulus aan de Efeze en daarvan het vijfde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Efeze 5. En zij dan navolgers Gods als geliefde kinderen. En wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft. En zich voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinigheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heilige betaamt. Nog oneerbaarheid, nog zot geklap of gekkenij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierigaar die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toren Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijd duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat de Heere wel behagelijk is. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook wel weer. Hetgeen heimelijk van hen geschiet is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt hij: ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen maar als wijzen, de tijd uitkopende terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren is. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met een geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen en geestelijke liedekens zingende en psalmende den Heere in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus, elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Daarom, gelijk de gemeente Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen haar eigen mannen in alles. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heilige zou haar gereinigd hebbende met het badwater door het woord, opdat hij haar zichzelf zou heerlijk voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden zijns lichaams en zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen twee. En zij twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot. Doch ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder, en iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt te groot dat wij iets van u zouden begrijpen. Want gij zijt God en wij zijn mensen. Wij zijn slechts het stof van uw voeten. O Heere, dat we dat mochten beseffen, want gij zegt, uit stof zijt gij en gij zult tot stof wederkeren. Wij hebben ons niet te verheffen en wat hebben we het gedaan in paradijs? Ons verheft, ons verheven tegen onze schepper. En daar zijn we gevallen van de top van eer, in eeuwige verwoesting neer, tenzij wij vernieuws geboren worden. Heere, mocht dat woord ook deze dag uitgaan, het is toch de dag naar uw naam genoemd en aan uw dienst geheiligd, en zo behoorende te zijn. En dat wij niet anders begeren om in die wegen die gij in uw woord hebt geopenbaard, om daarin te wandelen. In Christus. En dat kan ook heden geschieden, gelijk gij zegt, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Wat zoekt de mensen toch overal en nergens, terwijl het bij u te vinden is, bij u, Heere, is de levensbron, uw licht is klaarder dan de zon. En dat we dat licht mochten aanschouwen, door het geloof, vanuit het gepredikte woord Gods. Want het geloof is door het gehoor, door het horen met zielenoren, met een wederom geboren hart. Lieve Heere, dat het ook deze dag mag geschieden, dat uw volk versterkt mag worden, vertroost, vermaand of bestraft, en dat de onbekeerden zich zouden bekeren. Ja, dat zij door u bekeerd mochten worden. Dat dat onze bede mag zijn. Door het geloof, Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. En dat we dan in die voetstappen zouden gaan, dat is onwederstandelijk uw werk. Daar, want gij laat uw kinderen niet alleen staan, maar gij trekt ze achter u aan. O lieve Heere, dat we die trekking, als we u mogen kennen, gewaar zouden worden. En dat we die vertroostingen des Heilige Geestes mochten ontvangen, dat we gesterkt mochten worden door woord en geest, dat we daarin ons leven vinden. Het is toch het zaad der wedergeboorte en het woord des levens. Lieve Heere, mochten we dan alle bronnen die wij menen te moeten raadplegen buiten uw woord wegwerpen met een mannelijke wegwerping, opdat we alleen op uw woord zouden steunen. Op uw woord heb ik gehoopt. Want dat is de enige bron waarin de waarheid is geopenbaard, maar waaruit ook de waarheid zal worden toegepast. En zo wij daar u om bidden met geloof, want die u vraagt, die u bidt, die moet geloven dat gij zijt, een beloner zijt van degene die u bidden. Heren, wat een wonderlijk gebeuren is dat als we het geloof mochten ontvangen, kan alleen ontvangen worden, want dat groeit niet op onze akker. Maar dat het ontvangen mag worden in een wel toebereide aarde, dan kan zomaar een tijdgeloof zijn. En dat houdt op te bestaan. Dat heeft geen wortel. Als de beproeving komt, dan worden de tijdgelovigen terstond geërgerd. Maar dat het mag zijn een waar zaligmakend geloof, geworteld in die rots der eeuwen, in wie geen omkering schaduw is of omkering. Lieve Heren, open uw woord voor onze harten, ontsluit onze harten voor uw woord, opdat we daaruit de woorden des levens mochten ontvangen. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En Heren, Gij, het is uw woord. Het is niet ons woord, het is uw woord. En als we in uw woord bevonden mochten worden, als we onze naam hebben gelezen in uw woord, ach lieve Heren, wat een eeuwig wonder zal het zijn, dat het in Christus mocht worden geopenbaard, opdat we een nieuwe naam zouden mogen ontvangen die niemand kent dan die hem ontvangt. Lieve Heren, gedenk de kinderen. Ze kunnen niet alles bevatten, maar dat is ook als we oud geworden zijn, of middelbare leeftijd, of jeugd. Lieve Heren, wij kunnen uw woord niet bevatten. Het gaat ons verstand verre te boven. Maar mochten we het geloven, en mocht dat bewerkt worden door uw lieve geest, door de prediking des woords, maak plaats voor uzelf, maak uzelf heerlijk onder ons. We bidden het u om Jezus wil, gedenk de zieken, de eenzame, de zoveelelei leed en beproefde. Heren, gedenk land en volk, overheid en onderdaan, dat er een nationale bekering mag komen. Maar dat we, als we u toebehoren, de bezuin aan de mond mogen zetten en ons niet terugtrekken in reformatorische bastions, want daar geeft gij niks voor. Dat is allemaal goddeloosheid. De goddeloosheid ten top. Lieve Heren, dat we in deze wereld mochten staan, niet van de wereld zijnde, maar om uw grote naam te verkondigen onder alle volken. Want Jezus wil alleen. Amen. Liefde, vorige keer hebben we overdacht uit Efeze 2, de versen 12 en 13, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls, vervreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds ver waart, nabij geworden door het bloed van Christus. Dat hebben we u verklaard, hoe dat gaat en waarin Gods volk mag delen in de rechten en plichten van het genadeverbond, in de rechten en plichten van het burgerschap Israëls. En dan luidt het verder in vers 19... Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen, niet meer vreemdelingen en bijwoners, niet meer bijwoners, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Dus dat burgerschap Israëls, rechten, zijn rechten en plichten verbonden, gelijk een kind kinderrechten en kinderplichten heeft. Zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere? Ja. Daar is om over na te denken. Een kind is zijn ouders liefde en gehoorzaamheid verschuldigd. En een kind van God is zijn vader in de hemel liefde en gehoorzaamheid verschuldigd. Ja. Niet als een vrucht van eigen akker, maar als een vruchtgevolg van die nieuwe schepping in Christus. Dat is een automatische vrucht die dan voortvloeit uit die wedergeboorte in Christus, uit die nieuwe schepping. Dan mag een ziel zeggen, ziet, het is alles nieuw geworden. Niet iets, maar alles. God doet niet iets in de wedergeboorte, maar hij doet alles. En van dat alles kunnen wij niks bewerken. Het is alles uit genade zijt gij zalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Maar gemeente, zit u nou om die gave verlegen? Bent u er nou eens om verlegen geraakt? Heeft nou eens de Heere gezocht in het verborgen en zeg je, Heere, ik kom dit alles nog zo te missen. Dan zou u het in mijn leven willen doen. Want we zijn van u, we zijn Gods schepselen. Of we nou bekeerd zijn of onbekeerd, we zijn Gods schepselen. Elk mens is een schepsel Gods. Ja. Zelfs de dieren zijn schepselen Gods. Maar die hebben geen ziel te verliezen. Een mens heeft een ziel te verliezen, is geschapen voor de eeuwigheid. In de staat der rechtheid, geschapen in zijn beeld, na zijn gelijkenis. Om eeuwig de Heere groot te maken. En daar had de Heere ons het paradijs voor gegeven. Om daar in zijn grote naam te verheerlijken. Zijn grote werken te verkondigen. Om in vrede te leven met onze naasten. En met de dieren des velds. Er was geen oorlog. Er was geen ziekte. Er was geen benauwdheid. Niks van dat alles. Daar hebben we onszelf ingestort. In dat verderf. In die put des verderfs. En nou de Heere van eeuwigheid hebt hij een gedachte gehad om een volk zalig te maken dat daar verloren lag in schuld. Dat is Gods gedachte, is nooit onze gedachte geweest. Er heeft zelfs geen mens naar Christus gevraagd. God heeft hem gezonden, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als je een burgerrecht heeft in het koninkrijk van Christus, geliefde, dan ben je een wettige erfgenaam van de verbonden der belofte. Omdat je een kind der belofte bent. En alleen kinderen der belofte ontvangen het zaad dat aan Abraham beloofd is in de uren der wedergeboorte. Want kind der belofte ben je al voor je wedergeboorte. Weet je niet, want van nature is elk mens verdoemelijk. Met de gehele wereld voor God verdoemelijk. Ook de uitverkorenen, als die ontdekt worden door de geest der uitbranding, dan ondervinden ze niet dat ze kinderen der belofte zijn, maar kinderen der verdoemenis. Ook de uitverkorenen hoor. Ja, er is geen onderscheid. Nee. Echt niet hoor. Maar als de Heere een ziel wederbaart, dan gaat ook het gordijn van de verkiezing opzij. Dan mogen ze wel eens blikken in die eeuwige uitverkiezing. Dat God nou van eeuwigheid gedachten des vredes gehad heeft. In Christus hoor. In Christus. Want die gedachten des vredes, die zijn alleen mogelijk door de offeranden van Christus in de tijd toegebracht. Daar had God zijn lieve zoon voor over. Het liefste wat hij had. Om een volk te redden, verloren in schuld, heeft hij het liefste wat hij had, van zich afgestoten. Onder de toren Gods gesteld, onder de vloek der verdoemenis. En daar was de zoon het hartelijk mee eens. Die heeft zich borg gesteld, vrijwillig borg gesteld, om zijn volk vrij te kopen. Van de eeuwige rampzaligheid. En hun te herscheppen. En hun te zetten in dat koninkrijk van eeuwig licht. Ja. Dus het zaad wat aan Abraham beloofd is, dat is Christus. Want God neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. En dat zaad is Christus. Ja. En in dat zaad worden alle uitverkorenen begrepen, gevonden. In dat zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. He, dat was de belofte aan Abraham. Alle geslachten. Niet alleen de Joden. Alle geslachten. Yeah. En als burger van dat koninkrijk van Christus heb je recht op voedsel, deksel en gemeenschap. Daar gaat de Heere voor je zorgen. Daar gaat de Heere voor je instaan. Dan. Kijk, van nature is de mens zelf verantwoordelijk. En dan probeert hij daar nog mee te werken, met zijn verantwoordelijkheid, de zogenaamde plichten. Ha? Maar wat breng je die van terecht? Ben je er nou wel eens achter gekomen dat je met al je plichtbetrachting alleen maar je zonde groter maakt? De Heere zegt, ik wil het voor u zijn. Maar dan wel geheel en al. God gaat geen coöperatieverband aan met de mens. Dat doet hij niet, hoor. Dat doet hij niet. Nee. Daar is Adam wel achter gekomen. Dat hij daar volledig in gestruikeld is. Maar ook na ontvangen genade. Blijf het volledige genade, volledige ontferming, volledig staan Gods kinderen op rekening en voor de verantwoordelijkheid van Christus. Dan heb je recht op voedsel, deksel en gemeenschap. Dan leef je voor de verantwoordelijkheid van Christus. Dan leef je op zijn kosten. Christus staat in voor het leven der zijnen. Voor hun onderhoud. Voor hun benauwdheden. Want in al hun benauwdheden is hij benauwd geweest. Ja. Dan kan je niet iets bedenken. Of Christus staat er borg voor. Zelfs voor die verloochenende Petrus klonk het met kracht in zijn ziel. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Hij staat borg voor de zijnen. Hij staat er voor in. En hij staat er borg voor hoe zij dit leven door moeten. Hoe zij dit leven doorkomen. En dat ze er doorheen komen. Daar staat hij borg voor. Dat zijn nou de voorrechten van dat burgerschap Israëls. Hun brood zal zeker zijn, hun water gewis. Want ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaat of zijn zaadzoekende brood. Ja. Kijk, een mens die wil maar zorgen, voor zichzelf zorgen. Dat is eigenlijk je grootste vijandschap. Voor jezelf zorgen. Zwoegen. Zwoegen, heel de dag, 5 kwartier in een uur. Om een paar centjes bij elkaar te krijgen. Maar laat God het doen. Laat God het doen. Dat is nou de grootste ontspanning. Als hij dan vandaag, ja, als het dan allemaal tegengezeten heeft, dan mag hij toch zeggen, ja nou, ik heb toch een vader in de hemel die dat alles voor mij voorziet. Dan heb je, als hij dan verlies leidt, dan zeg je, ja, het is eigenlijk geen verlies, want ik heb mijn erfenis in de hemel. Ja. Want dat betekent niet, als we de Heere mogen vrezen, dat het altijd voor de wind gaat. Nee, veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die alle red en God, hij is een heileling. Kijk, dan staat de Heere daar borg voor. Ondanks al die rampen, ondanks al die wederwaardigheid. Dat is vanwege de beproeving des geloofs. Opdat je gelouterd zal worden. Opdat je op hem alleen je vertrouwen zal zetten. Dat er is wat voor nodig voor mensen. Ook na ontvangen genade. Want we zoeken het altijd overal. Een mens is zo horizontalistisch ingesteld. Dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar voordat hij verticaal gaat zien en denken en bidden, dan moeten je knieën verbrijzeld worden. Opdat je voor God zou invallen. Opdat je onder God zou vallen. God is best, maar we houden hem voor het lest. Is niet waar? Als God je heil alleen is, dan hoef je geen heil van een andere kant te verwachten, want die bestaat niet. Die bestaat niet. En dat komt dagelijks openbaar, hè, dat we geen heil van prinsen te verwachten hebben. Komt dagelijks openbaar. Dat dit leven is één grote moeite, teleurstelling en verdriet. Ja, als je jong bent, dan zie je altijd de zonnige kant van het leven. Maar als je ouder wordt, hè, en je mag genade hebben, dan zie je, dan kom je openbaar als één zwarte vlek. Één zwarte schaduw, die voorbij gaat als een damp. Dan zeg je, wat is mijn leven toch enkel ijdelheid. Dan krijg je wallig van jezelf, dan zou je jezelf wat uit willen spuren. Dat leert genade. Dat leert genade. En dan ga je verlangen naar die stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Dan zeg je, Heer, ik zou nog wel één keer willen verhuizen, maar dan naar die stad. Ja. Hier op aarde is het niet, komt het niet, nooit. Nee. U zegt mooi dan maar bij de pakken neergezit. Ik wou dat waar was. Ik wou dat je dat nou eens deed. bij de pakken neer. Waarlijk, vanwege je zonde. Bij de pakken neerzitten. Bij je zondepak neerzitten. Opdat je om genade zou smeken. En weet je wat een mens doet? Die probeert altijd maar dat, al die lasten van zich af te werpen. Altijd maar die eeuwigheid voor zich uit te schuiven. Eerst dit nog, eerst daar nog een keer een bestaan bouwen. En hier nog een keer. Nog een keer vakantie houden, nog een keer voor ontspanning. En dan zal het. Ja, ja. Ja, ja. Dat maakt nog net je vijandschap uit. Aan de kennis van Gods wegen hebben we geen lust en van de zonde geen last. Horizontalisme. Hierheen, daarheen, zus, zo. En de spreukendichter zegt, het is enkel ijdelheid waar de mens zich mee verleidt. Ja. U zegt maar, ik heb erom gebeden, om dit en dat in mijn leven. Kan wel hoor. Kan wel hoor. Maar als het nou Christus niet is, is het nog net niks waar. Het is tot je veroordeling. Die negen melaatsen, die hebben geschreeuwd, gij zonen Davids, ontfermt u mij. En ze zijn verhoord geworden. Ze hebben van het wonder kunnen vertellen. En ze zijn voor eeuwig verloren gegaan. Think about it. We moeten Christus kennen. We moeten in hem bevonden worden. Hij is de rots op welke je huis kan bouwen. En alle huizen zullen op deze aarde vergaan. Al het werk der mensen zal vergaan. Alles zal verbranden wat de mens hier op deze aarde heeft georganiseerd, gepland, bewerkt. Als Christus wederkomt op de wolken des hemels, dan zal er niks meer van worden teruggevonden. Enkel ijdelheid. En wat, als je daarin geleid wordt, kinderen, jonge mensen, ouderen in ons midden, als je dat eens beseffen mag, dat de mens nou enkel met ijdelheid, met lucht bezig is, enkel bezig met lucht, dan zak je op de grond, dan zeg je, Heer, mag ik nou die kennis, die geheiligde kennis in Christus ontvangen, opdat ik dat geestelijke huis mag bouwen, opdat ik me daar druk om zou maken. Want hier, waar de dieven, aan deze zijde van het graf, waar de dieven doorgraven en stelen, en in Babel wilden ze allemaal bij elkaar blijven. En dan zeggen ze, ja maar we moeten allemaal een beetje dicht bij die stad Babel wonen. Want kunnen we makkelijke boodschappen doen en zo. Grote toren bouwen. En toen begon God te blazen. Met een wervelwind. En ze verstonden elkaar niet meer. Dat is de kerk van vandaag. Hè? Dat is de kerk van vandaag. Allemaal torens gebouwd. Hier een toren, daar een toren. Griffemidden gemeentetoren, herstelde toren. En God blaast erin. Met een wervelwind. Babylonische spraakverwarring. Geestelijke Babylonische spraakverwarring. Allemaal over de place. De westerse kerk are going down. Rome. Het is allemaal traditie geworden. Horizontalisme geworden. En dan gaat de Heer zijn kandelaar verplaatsen naar andere streken, andere landen. Naar de krochten van deze wereld. Opdat de kreupel en de verminkte uit die heggen en steggen gedwongen zouden worden om in te gaan. Ik zei je vertellen, gemeente. En ik heb er gewandeld in die heggen en steggen, in die krochten der wereld. Maar daar heb ik altijd meer beet als in de reformatorische vijver. Want wist je, als er... Als God vreemdelingen zendt in ons land en je gaat daaronder evangeliseren, als God daarin meekomt, kunnen ze uw hart voorbij gaan. Want hier zijn ze blij met de traditie. Hè? Daar gaan ze in op. Hè? Ja. Bijgelovigheid, want dat is allemaal bijgeloof. Traditie zonder bekering is bijgelovigheid. En dan ga je uit gewoonte op naar de kerk. U zegt, is dat dan geen goede gewoonte? Nou, als je eigenlijk niet bekeert, zou je met al je goede gewoontes ter helle varen. Ijdelheid. Daar heb je weer dat ijdelheid. Je kan God niet dienen met een vorm. Je moet in Christus bevonden worden. We hebben daar geweest bij die Himba's in Namibië. Die liepen er half naken bij, die vrouwen, die mannen. Toen heb ik gepreekt over het kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat is hun vernode en dat is u vernode. Dat is ons allen vernode. Om bekleed te worden met die klederen des heils, met die mantel der gerechtigheid. Anders kunnen we voor God niet bestaan. Met al onze vormen, met al onze religie, met al ons best doen, met al onze goede bedoelingen. Maar als onderdanen van koning Jezus, dan zullen we ook hem alleen eren met de eer die hem alleen toekomt. Hè? Dat behoort tot de plichten van dat burgerschap. En dat is geen wettische plicht, want dat gaat vanzelf of helemaal niet. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. Uw dank bewijzen. Dat gaat vanzelf of helemaal niet. Hoor. Daar hoef je geen enkele inspanning voor te doen. Als je vervuld mag worden met de liefde Gods die in Christus is in het uur der wedergeboorte, dan gaat de bezuinende mond. Dat is geen. Kijk, God. Tegenwoordig hebben ze een stiekeme bekering. Hebben vele beleiders een stiekeme bekering. Dan zeggen ze, ja, nou ja. Het is allemaal nog zo onzeker. Nou, als je dat. Kijk, dat is ongeloof. Dat is ongeloof. En ik wil niet zeggen dat de kleinen in de genade nooit wankelen. Die doen niet anders. Dat zijn maar rokende vlaswiekjes en gekrookte rietjes. Maar je moet mij niet vertellen dat die rokende vlaswiekjes en die gekrookte rietjes altijd maar zeggen het is zo onzeker. Echt niet. Echt niet. Daar geloof ik niks van. Omdat het woord ons andere dingen verkondigt. Ook die kleintjes in de genade. En hoe verder op de weg, hoe verder gevorderd. Ja, naar de diepte hoor. Dan word je pas een kleintje. Tegenwoordig denken ze dat ze van klein naar groot groeien. Nee, het is in de genade precies andersom. Hij moet wassen, ik minder worden. Dan word je van groot klein. Als gij niet wordt als een kinderke, gij zult het koninkrijk Gods nimmer meer ontvangen. Gij zult het koninkrijk Gods niet binnen kunnen gaan. Dus, een kind van God heeft een plicht. Dat is niet iets wat moet, want dat gaat vanzelf of helemaal niet. Dat is wat God doet. Ja, want God vervult die plichten zelf door zijn lieve geest. Door het geloof dat door de liefde is werkende als gave van God. Het is alles van de Heer. En in onze dagen worden de geestelijke kinderrechten en plichten verbasterd op en onder de kansel door allerhande kerkpolitiek en tuchtloze kerk. Ja, het helpt niet. Want de Heer gaat door. Ja, de Heer gaat door. Binnen of buiten de kerk. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus zijn koninkrijk is niet van de gereformeerde gemeente. Zijn koninkrijk is niet van de oud-gereformeerde. Zijn koninkrijk is niet van de gereformeerde gemeente in Nederland. Zijn koninkrijk bestaat niet uit herstelde kerken. Hij zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Heb je er wel eens goed over nagedacht dat je met je kerk gaat? En met al die mooie koperen deurknopen van de kerk, ga je dan de kerk afkraken? Nee, want er bestaat maar één kerk. Dat is niet een onzichtbare kerk, maar dat is de kerk van Christus. Dat is die één heilige, algemene christelijke kerk. En als je daar geen levend lidmaat van bent, dan zal al die kerken met een kleine k je niet kunnen helpen. He, want dat zijn drie, die behoren nou tot die prinsen op welke gij geen vertrouwen mag stellen. Echt niet hoor. Want dat hoogkerkelijke denken in onze dagen, het is allemaal vol van sectarisme. Daar is God niet meer in. Nee. Dan zou je wel de instellingen van God, he, de instellingen van Christus, die zou je beminnen. He. Die zou je beminnen. Ik heb één ding van de Heere begeerd, zegt David. Dat ik al mijn dagen mocht wonen in het huis des Heeren. Waarom? Omdat God er woonde. Als God er niet woont, dan heb ik daar niks te zoeken. En dat mag je eigenlijk wel afvragen. Kerkmensen van vandaag. Of God nog in je kerk woont. Of dat nog is zoals die oud-testamentische tabernakel waar de Heere woonde in dat heilige der heiligen. Mag je eigenlijk wel goed afvragen. Het is allemaal een show geworden met die democratische kerkpolitiek in onze dagen. Het is allemaal poppenkast geworden.
De Heer is er niet meer in. De Joden hebben het uitgeroepen. De Heere Tempel, de Heere Tempel, de Heere Tempel zijn deze. Wat zegt de Heer Jezus? Er zal geen steen op de andere gelaten worden. Uw huis wordt woest gelaten. Nou, dat was nou de tempel van God. Waar de Joden zich op beroepen. En er is niks van overgebleven. Dat is gruis. Ja. Kom je weer bij die afgehouden troon van Izaïe. Helemaal afgehouden. Komt nooit niet meer goed. Komt nooit niet meer goed. Maar toen schoot er een scheut uit die troon van Izaïe. En uit die scheut, daar is dat zaad wat aan Abraham beloofd is voortgekomen. Ja, als hij nou zo is, ontdekt mag worden. Geen hoop meer in de mens, geen hoop meer in de kerk. Geen hoop meer in deze wereld. Dan kan die hoop vanuit God nog geboren worden. Want de geest der verlichting, gemeente, verslaat zijn tienduizenden in onze dagen, met name binnen het refeldom. Iedereen is een waarde later, je weet het onderhand wel, die verziekte geesten die heersen. Iedereen is een waarde later ten koste van de waarheid. Dat is een gulden regel geworden in onze dagen. Dat is een gulden regel die algemeen geaccepteerd is op het erf der kerk. Denk maar aan de van God vervloekte homofilie, dat binnen het refeldom breed geaccepteerd is. En er staan ze je aan te gapen alsof hij van de maan komt als hij zegt dat Gods oordelen hierop rusten. En dat die van kracht zullen worden. Dan staan ze je aan te gapen of hij van de maan komt. Omdat ze Gods woord gedegradeerd hebben. En alle eigen gedachten. Het is allemaal humanistisch geworden in onze dagen. In het Reformatorisch Dagblad. Obama staat er, die bepleit en die staat voor, hij zegt, vrijheid van godsdienst is een heilig begrip. Staat kritiekloos in het RD. De duivel zegt, vrijheid van godsdienst is een heilig begrip. Staat kritiekloos in het RD. Zo word je nou bedrogen. Maar mens, als u zich wilt laten bedriegen, dan ga je door. Ga maar verder. En kijk maar wat het einde daarvan is. Vest op prinsen geen vertrouwen. Ook niet wat ze zeggen hoor. Ook niet wat ze zeggen. Het is allemaal leugen en bedrog. Heel die vrijmetselarij in onze dagen wordt in het Reformatorisch Dagblad gereformatoriseerd. Gekerstend. Maar wat als een vrijmetselarij iets zegt ten aanzien van religie, bedoelt hij tegenovergestelde. En in ieder geval, hij doet het tegenovergestelde. Je moet in Amerika eens komen, er is al openlijke christenvervolging. Als mensen bijeenkomen om een bijbelstudie te houden, krijgen ze hoge boetes. Wordt nooit in het RD iets van vermeld. Dat Apeldoorn daar, dat is een bolwerk van de duivel. Dat zeg ik in tegenwoordigheid Gods. Want die vermengen God met de mammon. Ja, dat is een gecontroleerde krant door de illuminatie. En als je daar je zinnen op gezet hebt, als dat nou je bron is. Kijk, want tegenwoordig hebben de reformatorische hebben maar één bron. Dat is het Reformatorisch Dagblad. De Banier, ook zo'n leugenblad. Ter Degen, Gezinsgids, allemaal van die leugenbladen. Ja. Gods woord, die zal al die stinkende bronnen vernietigen. Als je je bron en je zaligheid niet uit Gods woord bevonden hebt, zal het allemaal mensenwerk blijken te zijn. Ja, die geest der verlichting, dat is die vreet voort, zegt Paulus, als de kanker. De apostelen die gebruikten ook niet zulke... Die stukken zachtzinnige woorden. Die waren niet zo beschaafd zoals ze dat in ons. Ik heb eens een dominee horen zeggen. Toen had ik het over de taalgebruik van Luther en Calvin. Ja, hij zegt, wij zijn beschaafder geworden. Ik zeg, man, loop naar de pomp met je beschaafdheid. Ik zeg, je hebt een beschaafdheid van de duivel. Met je beschaafdheid. Je bent zo brutaal als het weerbericht. En God maar beledigen. En Gods woord maar relativeren. Maar de apostel zegt, het vreet voort gelijk de kanker. Ja. Al dat relativisme in onze dagen. Iedereen in zijn waarde laten. Hè? Ja. En het gros predikanten gedraagt zich als een diplomaat die overal een slaatje probeert uit te slaan om van een goede oude dag verzekerd te zijn. Het is gewoon een job geworden in onze dagen. Als je een predikant tegenkomt met een roeping, is die altijd predikant. En als hij het een ogenblik niet waarneemt, komt hij daarmee in de schuld. Ja. Want ik ben ook net zo werelds als de rest. Hè. Je moet echt geen hoge gedachten van deze man hebben. Echt niet. Hè. Maar dan kom je mee in de schuld en zeg je, heren, dan zit ik weer als een mol in die hoop te vroeten, in die wereldse hoop te vroeten. Doe niet anders. Maar is dat nou je leven? Of niet? Heb je leven nou in Christus of in deze wereld? Dat is nou het hele verschil. Gods volk kan ook wel eens de natuur aanschouwen. Dan zeg je, heren, wat hebben we toch alles kapot gemaakt? Ja, zo staat Gods volk nou in de natuur. Wat hebben we toch alles kapot gemaakt? En de wereld zegt, wat is alles toch prachtig? En Gods volk staat er maar te wenen. Wat hebben we toch alles vernield, heren? Ja. Want we waren geschapen in dat paradijs waar het leeuw met dat lam verkeerde. Dat is nou niet meer mogelijk. Hè? De mensen eten elkaar op. Die slachten elkaar af. Het hele refeldom hangt van haat en nijd aan elkaar. Predikanten die wedijveren als een zielepiet. En die de tucht nalaten. Maar God komt ten gerichte. En hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Dus we zullen bevonden moeten worden in Christus, gemeente. En dan mag je zo eenvoudig uit hem bediend worden. Hè, want dat is geen, ja, hoe moet ik dat nou eens in menselijke woorden uitdrukken? Dat is wel zo'n eenvoudig leven, maar een mens wil niet eenvoudig zijn. Hij wil niet eenvoudig zijn. Pluk de dag. De bloedzuiger heeft twee zusters. Geef, geef. Daar is een mens van natuur, ook een reformatorisch mens hoor. Nog erger als de wereld. Het zwarte geld heerst onder het refeldom in het kwadraat vergeleken met de wereld. Ze zijn er allemaal op uit om het beter te krijgen, buiten Christus. Wat een vervloekt en een rampzalig leven is dat. En de mens wil niks anders doen om zich naar de zin te maken, maar heb je het God wel eens naar de zin gemaakt? He. Heb je wel eens mogen zeggen toen je op een verjaardag zag en nou is het uit met deze praat, met deze goddeloze zogenaamde reformatorische praat waar God niet in is. Heb je daar wel eens gezeten als een getuige van Christus? Heb je het wel eens opgenomen voor zijn eer? Of heb je iedereen in zijn waarde gelaten? Als daar een meisje zit met leggings, heb je er dan wat van gezegd? Dan zeg je, mens, zo kun je niet voor God verschijnen met die broekerij. U zegt, is dat niet wet, is wat u nou zegt. Probeer er mij voor God te verschijnen met die beschuldiging. Want God heeft een vrouw geschapen receptief om te ontvangen. En hij heeft een man geschapen donatief om te geven. Dat ziet op Christus en zijn gemeente. En als hij daarvan afwijkt, dan moet je, of af wil wijken, moet je eigenlijk nog geen christen meer noemen. Waarom ga je dan nog naar de kerk? Ik begrijp dat niet. Hoor. Ik begrijp dat niet. Christenen die het woord proberen te relativeren en die daartegen gewaarschuwd zijn. Waarom ga je nog door in je christen zijn? Pluk dan de dag. Geef dan je christen. Doe net als die Engelsen. Ga naar de notaris en maak je doop ongedaan. Ook een belachelijke gang natuurlijk. En een vervloekte gang. Ik begrijp dat halfslachtige christendom. Daar begrijp ik niks van. Ik begrijp dat niet. Ik heb vroeger in de wereld geleefd. En ik zeg, ik ben geen christen meer, want ik heb alles opgegeven. Ja. Is dat eeuwige wonder plaatsgegrepen, toen net als die verloren zoon. Ja, en hij begon gebrek te lijden. Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. De rechtvaardige kent het leven van zijn beesten.
zijn allemaal kenmerken. Leren leven hoort bij elkaar. U zegt, kan Gods volk dan niet struikelen? In duizenden. Maar die struikelingen, dat is hun leven niet hoor. Echt niet hoor. Je kent het, weet je wat die tante Margie had? Dat zei ze op een verjaardag, zei soms, en dan lachte ik het hardste mee. En toen ik thuis kwam, kreeg ik de slag naar binnen. En dan moest ik het de volgende keer, moest ik daarvan getuigen. In diezelfde club. En dan gaan ze je haten en verlaten. Want er is geen plek voor hem. Zeker niet bij de reformatorische christenen. Sprak pas nog een jongen en die zegt, ja bij ons, die was lid van de Melanenkerk. Mooi nagaan. Hij zegt, bij ons wordt er nooit over gepraat. Over het geestelijke leven. Wordt nooit geen woord over gewisseld. Maar als het over de kerk gaat, dan slaan ze op de borst. Wij zijn de kerk, wij hebben de leer, wij hebben de waarheid. Mensen, wat een rampzalige beerput. Wat een rampzalige beerput als je zo traditioneel je kerk in de hand houdt. Zonder geloof, zonder bekering. Alsof God dat in aanmerking zou nemen, zo'n gedrag. Indien gij u niet bekeert, zegt de Heer tot de Farizeeërs, gij zult desgelijks vergaan als die mannen onder de toren van Siloam vielen. Gij zult desgelijks vergaan met heel je opknap, met heel je opknap godsdienst. Maar dat is geen incident wat die jongen zei, er wordt beduid ons nooit over gepraat. Dat is algemeen, 99,99% van de reformatorische gezinnen wordt nooit geen woord gewisseld over het geestelijke leven. Kinderen van de reformatorische gezinnen, ik roep u op om uw ouders ter verantwoording te roepen. Zeg ze het maar. Als kind hoor. Als een kind die respect heeft voor zijn ouders. Maar zeg het ze aan. Waarom vertel u me nooit over God en goddelijke zaken? Waarom hoor ik daar hier nog geen woord over? Alsof alles maar automatisch is, alsof alles maar zomaar aangenomen kan worden. Stilzwijgend. Het is net communicators. Alles stilzwijgend. Stilzwijgende christendom. Stiekeme bekeringen. Dominees verafgoden, kerken verafgoden. Als de kerk moet opgeknapt worden, staat heel de gemeente in de rij. Geen bekering. Mensen. Wat ben je toch rampzalig. Wat een arme godsdienst is dat. Gods volk kan je bij wijze van spreken alles ontnemen. Maar niet die schat in de akker die ze gevonden hebben. Die kan je ze niet ontnemen. Want dat is een rechtmatige bezit. Dat hebben ze in Christus. Ze zijn erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. En wat dacht u van de geldgierigheid? Dat is de afgod op maatschappelijk en kerkelijk terrein. De kerken zijn verzekerd tot het fundament en tot de nok. Men heeft een voorzichtig verdrag met de hel gemaakt, een verbond met de duivel. Ik kan u er talloze voorbeelden van geven. Hè? Predikanten die daarvan hun werk maken, zichzelf wijden, geschenken aannemen, over lijken gaan, het recht buigen en net doen als God niet bestaat. En de humanisme loopt een broekspijp uit. Maar wat een dodelijke vergissing en wat een dodelijke ongerechtigheid om zogenaamd barmhartiger te willen zijn als God. Zoals dat in onze dagen openbaar komt binnen allerlei kerkverbanden en gemeenten en kerkelijke gemeenten. Aan de ene kant heerst het neonomianisme. Het neonomiaanse wetticisme en aan de andere kant het antinomianisme. En het is allebei zonder de Bijbelse tucht. Maar nou gaat de Heer de tucht handhaven. De Heer gaat overal de tucht handhaven. Toen Eli de tucht niet handhaafde tegenover zijn goddeloze zonen. Want die schenden alles. Dus de Sabbatdag alles. Dat gaat God het doen. En dan vallen de doden. Binnen de reformatorische kringen. Dan vallen de doden. Denk er maar op. God laat zich niet bespotten. En wat voor namen je ook hebt. Wat voor een status je ook hebt. Daar trekt de Heer zich niks van aan.
Hij handelt zonder aanzien des persoons. En als hij de goddeloze brutaliteit hebt om de tucht niet te handhaven, dan gaat God het doen. Ja. En dat is ook zo in je gezin. Vaders, moeders. Je hebt je kinderen te tuchtigen. Dat is het tegenovergestelde van afranselen. Dat heb je niks met, dat is geen mishandeling. Tucht is liefde. Dan ga je ze vanuit het woord aanspreken. Dan ga je niet alles goed vinden. Nee. Dan ga je niet, ook niet dingen wettisch verbieden. Nee. Nee. Maar ik zou je wel vertellen, laat ik het namelijk gewoon Holland zeggen. Als ik vroeger mijn vader niet gehoorzaamde, gewoon in kind-vaderverhouding, kind-vader-moederverhouding, dan kon je een pak op je mieten krijgen. Versta je dat? Dan kon je een pak op je flikker krijgen. Laat ik het zomaar eens zeggen. En het was gezond! Tegenwoordig is alles verziekt. Alle verhoudingen zijn zoek. Ja? Kinderen regeren de ouders. Hè? Vrouwen regeren de mannen. Ook zo'n verziekte boel. Maar kinderen, gemeente, blijf bij het woord. En dan zul je daarin vrede vinden. Dan zul je daarin de zegeningen ontvangen. Als je bij het woord mag blijven. Als je de Heere smeekt, Heere, ik heb elke dag vertreed ik uw geboden in woorden en werken. Maar wilt ge me in Christus volmaakt maken? Want in Christus ben je volmaakt. He? Dus de Heere zegt dat toch tegen zijn bruid. In u is gans geen gebrek. Dan zegt die bruid, Heer, ik ben helemaal zo. Dan zegt de bruidegom, doch gij zijt lieflijk in mijn ogen. Ik vind u gans geen gebrek. Hoe schoon zijn uw gangen? Zo monster als ik ben, Heer. Ja, ja. In Christus. In Christus. Ja. Dus Gods kinderen leven uit een vergevend God. Hè? Want die moeten het dagelijks hebben van vernieuwde vergeving. Tegenwoordig doen ze dagelijks beter de best. Nou, dat is je grootste vijandschap. Gods ware kinderen leven uit een vergevend God. Hè? Maar dan zullen ze ook wederkerende vruchten voortbrengen. Niet door wettische inspanning, maar door de drijving, door de leiding en door de bevruchting des Heilige Geestes. Hè? De Heilige Geest maakt het geloof werkzaam en houdt de liefde gaande. En dat is vruchtbaarmakend, want de Heilige Geest is de geest der heiligmaking. Hm? Die Gods kinderen doet wandelen en handelen naar de waarheid van het evangelie. En toen Petrus in Antiochië daar enigszins van afweek, toen stond Paulus op en hij zegt, ik weet, er stond hem in zijn aangezicht omdat hij te bestraffen was. En dan moet je eens opletten wat Paulus gaat zeggen tegen Petrus. Zegt hij, gij wandelt niet recht naar de wet van God, zegt hij dat? Nee, dat zegt hij niet. Dat is op Gods kinderen niet meer van toepassing. Hij zegt, gij wandelt niet meer recht naar het evangelie. Kijk. Daar heb je het nou. Kijk, een onbekeerd mens, die kun je natuurlijk aanspreken. Dan zeg je, ja, je overtreedt alle geboden des Heren. U zegt, maar een kind van God mag toch ook niet stelen? Nee. Maar als die doet, wandelt die niet recht naar het evangelie. Versta je dat nou of versta je dat niet? Als die zonne der gerechtigheid in je hart is opgegaan, dan kan je alleen maar tegen de liefde zonden. En dat is erger. Dat is nog erger. Als tegen de wet van God zonde. Gij wandelt niet recht naar het evangelie. Dat is een zwaardere zonde. Als je niet recht naar de wet van God. Het hebben alles met elkaar verband natuurlijk. Want de wet is in Christus. Want als je tegen de liefde zondigt. Als je tegen het evangelie zondigt. Als je niet recht naar het evangelie wandelt. Dan ben je ook in volledige tegenspraak met de wet van God. Maar dat is een zwaardere zonde als je niet recht wandelt naar het evangelie. Dat is nog een zwaardere zonde. Dat gaat Gods volk ondervinden. Dat ze niet alleen tegen Gods geboden gezondigd hebben en zondigen, maar ook tegen het evangelie. En daar had die Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen. Hè? Want hij zondigde tegen het evangelie. Hij zondigde tegen Christus. Want daar staan Gods kinderen ook voor bloot hoor. Je moet echt niet denken dat Gods kind nou. Ja, je hebt van die mensen die kunnen altijd de pad recht houden. Nou, Gods volk niet hoor. Die liggen er gedurig bezaaien.
Gedurende, we hebben maar één weg, dat is van God af. Maar dan gaan ze wel roepen. Ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond. Daar hij vol hart. Want ze hebben wel de gezindheid, ze hebben wel de genegenheid. Ze hebben wel de vernielde wil, hè, om te willen wat God wil. Maar als ze dan weer in die spiegel van die wet kijken, dan zeggen ze alles verloren. Dan roept Paulus het uit, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar dan mag die, dat heeft alleen waarde als hij mag roemen in Christus. Ik dank God in Jezus Christus, hè, dat was zijn roem, dat was de roem. Maar die komt dan volledig in Christus te leggen. Geen goed in de mens, er is geen mens die goed doet. Ook Gods volk niet. Niemand niet. Er is maar één mens met een hoofdletter, die heeft alles goed gedaan. En al dat goed doen, zijn gedrag zet hij op rekening van de zijne. En dan mag de bruid zeggen, dan mag de bruid die weerklank wedergeven. Ik ben zwart, doch liefelijk in zijn ogen. Omdat hij me aanziet in die mantel der gerechtigheid van Christus. Omdat hij me lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Omdat voor mijn bloed is betaald. Met bloed is dat ik die offerande. Omdat ik in zijn bloed gewassen ben. Gereinigd, gewassen in het bad der wedergeboorte. Ja. Als we aan de zijde van God geplaatst zijn, gemeente, dan kan het niet bestaan dat wij de waarheid stilzwijgend kunnen laten verbasteren. En dat we meeveinzen met het reformatorische christendom dat zich van alles veroorlooft onder allerlei christelijke slogans, hè, die een dekmantel vormen voor de grootste kerkpolitieke ongerechtigheid. Daar kan je daar niet meer mee. Of het nou SGP of RD voor staat, of reformatorische scholen of reformatorische kerken, dan kan je daar niet meer mee. Dan ga je daar je eigen tegenstellen. Bestraf degene die zondigen, zegt een apostel, in tegenwoordigheid van allen. Daar schaam je eigen dan ook niet meer voor. Hè? Daar schaam je eigen niet meer voor. Ja, er kan veel valse schaamte zijn. Zelfs Gods kinderen kunnen vervuld zijn met valse schaamte. Ik weet het uit mijn eigen leven. Maar dat is verdoemelijk. Dat is echt verdoemelijk. Want Christus die schaamt zich niet, hè, om Petrus. Om die verloochenende Petrus. En om die Efraïm. En noem maar op. Neem al zijn volk maar. Om die zijn broeders te noemen. Daar schaamt hij zich niet voor. En daar roept Paulus het uit. Ik schaam mij des evangelie van Christus niet. Hoe zit je daar nou op een verjaardag? Hoe zit je daar nou? Over allerlei koetjes en kalfjes te spreken. He? Over je werk, over je huis. En al die ijdelheid nogal meer. En God die mag een beetje achter de bank zitten. Is het niet waar? God die mag toekijken en het goedkeuren. Allemaal. Maar niet heus. Hoe sta je nou in dit leven? Hoe sta je er nou in? Waarschuw je medemens, wie het ook is. Ook je ouders moet je waarschuwen als ze in de zonde leven. Kinderen, dat is je plicht. Dat is ook een kinderplicht. Niet als een groot mens, als een kind. Dan zeg je vader, moeder, papa, mama. Dit kan niet. Zo wil de Heer het niet. En als je dan het middel mag zijn dat je ouders tot bekering komen. Wat heb je dan een grote zegen ontvangen. Dan ben je uitermate gezegend. En ook andersom. Als ouders het middel mogen zijn voor hun kinderen. Dan gaat daar een zegen vanuit. Wel zullen ze varen die u beminnen. Ja. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving. Maar het ziet alles op de gemeente, op Christus en zijn gemeente. Het ziet veel hoger. Het ziet veel hoger als een hoeksteen van de samenleving. Tegenwoordig worden de gezinnen verwoest met echtscheidingen. En noem alles maar op, kinderen die het zelf beter weten. Want de ene verwoesting naar de andere verwoesting. Maar kinderen, als je nou eens ongehoorzaam geweest bent aan je ouders, zoek genezing onder de vleugelen van Christus. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Ja. En als je nou je knieën is verbrijzeld mag weten, want dan moeten je knieën voor verbrijzeld, want de mens is zo vreselijk hoogmoedig. Zo vreselijk hoogmoedig. De hoogmoed loopt zijn broekspijp uit. Maar als dat nou alles, dan gaat de Heer je lasten opleggen. die je niet dragen kan. Als je knieën is verbrijzeld mogen worden, dan ga je de Heer smeken om genade. Nou, dan moet de mens vernietigd worden. Want anders bidt hij maar om God uit zijn leven te houden. Met al zijn vrome woordjes. Maar als je knieën is verbrijzeld, als je hart is verbrijzeld mag worden. Hè? Ben de ruwe wet te schenden, krom van lenden. Als dat nou eens gebeuren mag. Ben een worm en geen man. Dan mag je eens in die gestalte van Christus gevonden worden. Gelijk die moorman op weg naar Moreland. Over wie zegt de profeet het? Want dan is Christus zo verborgen. Over wie zegt de profeet het? Hij was een worm en geen man geworden. Een gesnedene, een vervloekte. Geen mens meer. Maar om dan Christus openbaar te weten uit het woord. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Zo laag afgedaald. Als een worm en geen man geworden. Zo laag. Om wormen. En geen mensen de zaligheid te schenken. Heb jij zo wel eens leren kennen als zo'n monster voor God? Zoals Mephibosheth het uitroept. Wat is het dat je hebt omgezien als een dode hond als ik ben? Meer is een mens niet. En dat is Asaf. Toen die Gods heiligdommen inblikte. Ik ben een groot beest bij God. En dat is een doorgaande zaak in het leven der genade. Dat is niet eenmalig. Paulus zegt, ik ben een ogenblik vleeselijk. Zegt hij dat? Nee, ik ben vleeselijk. Van nu aan tot mijn laatste snik. Van de dag van mijn geboorte tot mijn laatste snik. Dat wordt nooit beter. Met al die heiligmakingstheorieën die ze in onze dagen ophouden. Dat wordt nooit beter. Dat is de hoogste stand in het geestelijke leven. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar ik dank God in Jezus Christus onze Heer. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Dat zijn de gegrepenen des Vaders. Ja. En daarvoor is Christus verantwoordelijk. Daar word je niet mede verantwoordelijk. Nee, Christus is 100% verantwoordelijk over zijn volk. Wat ze doen en laten. En daarom gaat hij ze omtuinen. Daarom gaat hij ze leiden. Dan gaat hij ze vermanen, regeren uit het woord. Dan gaat hij ze louteren. Ja, dat doet de Heer allemaal. Allemaal zelf. Door zijn lieve geest. Hè? En dan worden Gods volk en kinderen geen stokken en blokken. Hè? Dan roepen ze het wel eens uit. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst. En lof, het is een liefdedienst hoor. Het is echt een liefdedienst hoor. Het is geen moeite. Het is de zweeplechter. God regeert zijn kinderen niet met de zweep. Niet met wetten en regels. Nee. Dan staat hij daar aan het voorportaal van de hel. Die Christus der schrift. En dan roept hij tot Levi. Volg mij. Nou dan valt het hart van Levi uit zijn lijf. Toen viel het hart uit zijn lijf. Dat stenen hart. Dat rolde zo op de grond. Toen kreeg hij een vlezen hart. En toen heeft hij uitgeroepen. Ik zal u hartelijk beminnen. O Heer, mijn sterkte. We zullen er eerst van zingen. Psalm 127 en daarvan het eerste zangvers. Vergeefs opbouwen toegelegd. Vergeefs om het huis voltooid te zien. Gezwoegd gezweet om arbeidslien. Zo God zijn hulp aan het werk ontzegt. Vergeefs o wachters is uw vlijt. Zo God niet zelf de stad bevrijdt. Psalm 127 en daarvan het eerste zangvers.
Oh,
gebeden, geboorte en bekering aan God zijde geplaatst zijn. Nou wil ik er gelijk eerst bij zeggen. Dat betekent niet dat zolang je onbekeerd bent, dat je een vrijbrief hebt om dat niet te zijn. Dat je een verontschuldiger, ja, ik ben niet aan de zijde van God geplaatst, dus dat geldt niet. Hoor. Want dan maak je ook een dodelijke vergissing. Want God eist zijn beeld op aan een ieder mens. Of je dat nou, of je daartoe in staat bent of niet. We zijn goed en recht uit zijn handen voortgekomen. Dus er is geen excuus voor onbekeerlijkheid. Niet één. Maar als we aan de zijde van God geplaatst zijn, kan het niet bestaan dat we de waarheid kunnen laten verbasteren in de kerk of in de politiek of noem maar op. Want politiek, dat is ene grote verbastering van Gods woord. Ook die zogenaamde christelijke politiek. Dat bestaat geen eens in het licht van Gods woord christelijke politiek, want politiek is leugen en bedrog. Politiek is leugen en bedrog. Van der Staaij en Dijkgraaf zijn leugenaars. Grote hypocrieten. SGP staat symbool voor het ongeloof van het Reformdom. Ik heb er niks. Je kunt erover denken als je wil. Maar Gods kinderen zijn alleen geroepen om te getuigen in deze wereld. En als ze een regeersleutel in handen krijgen, dan bedrijven ze geen politiek. In de Bijbel komen politieke regeervorm niet voor. Mocht ik het nog 100 keer zeggen in ons midden. In de Bijbel vind je alleen maar het koningschap. Bij de gratie Gods. Dat is niet meer zo. Dat kun je nergens meer vinden. Constitutionele monarchie is politiek. Er is niks van God bij. Nee. En gaat de geschiedenis maar opvissen, het wordt in onze dagen steeds meer en meer openbaar welke corruptie er achter de schermen plaatsvindt door dat zogenaamde koningshuis. Waar ook ter wereld. Weet je wat Paulus zegt? Ik heb de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Die Gods wetten aan de laars lappen. Hij zegt, daar heb ik de strijd tegen. Amannen, zoals John Knox, kon iedereen zien dat hij deelde in het geestelijke burgerschap Israëls. Want hij was een ambassadeur van het koninkrijk van Christus. Dan deelt je geen godsdienstvrijheid jegens valse godsdiensten. Dat is christenvervolging. Als Obama zegt, godsdienstvrijheid is een heiligheid, dan is dat christenvervolging. Dat reformdom in onze dagen, dat is met een ongelofelijke stomheid geslagen. Domheid bedoel ik. Ze zijn in de hersens geslagen. Die van leeuwen, al die zogenaamde politieke leiders. Ze kakelen als kippen zonder koppen. Zonder één druppel geloof. Want als er geloof in gemengd is, dan staan ze op voor de ere Gods. Maar nou lopen ze te janken omdat het Euro-Babelhof hun tegengesproken heeft. Ja, als je bij de duivel gaat raadplegen, dan krijg je zulke zaken. En dan maar janken. Zielepieten, slachtoffers. Slachtoffers van hun eigen ongerechtigheid. Daar zal God over toornen, met een vreselijke toorn. Over dat soort politieke poppenkast. En dat vind je in de kerk ook. Poppenkast. Mensen bedriegen met politiek, met kerkpolitiek. De gemeente zoet houden met kerkpolitieke preken. Weet je wat Stefanus deed? Stefanus toen hij voor dat Sanhedrin, die heeft enkel de waarheid gepreekt. En toen berstte hun harten. En als dat niet in je kerk gebeurt, dominees in onze dagen, dan is er iets mis! Er moet dynamiet in de preek zitten. Al die vijandschap moet tot ontploffing komen. Ja. Want vijanden worden met God verzoend. Dan moet je ontploffen hoor. Want de mens is geen vriend van God. Hij is een vijand van God. En dan moet de mens eraan. Want God gaat geen coöperatieverband aan met de mens. En het is zo'n lief werk. Als nou goddeloze met God verzond worden, waarom probeer hij dan altijd nog maar beter te zijn als een goddeloze? Als hij nou eens een goddeloze voor God mag worden. Een vijand, zeg je, Heer, ik ben maar een bittere vijand van u. En als je dat nou eens mag uitwenen voor God. Weet je dan wat er in het woord staat? Grimmigheid is bij me niet. Grimmigheid is bij me niet. O, alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Zonder prijzen, zonder geld, wijn en melk. Er is een overvloed van genade. Voor degene die zich er buiten gezondigd hebben. Ze zeggen, Heer, ik heb me er zodanig buiten gezondigd. Ik kan er nooit meer in komen. Tegenwoordig dan werpen ze zulke drenkelingen een reddingsboei toe. En ze moet je ook nog grijpen. Je moet er ook nog wat aan doen. Maar weet je waar je Christus kan vinden, jongen? Op de bodem van jouw oceaan. Daar kun je hem vinden. Dan mag hij zalig verdrinken. Dan mag hij zalig verdrinken. Dan vind je op de bodem van de oceaan. Ja. En daar is de mens nou zo'n vijand van. Om nou zalig te verdrinken. Want hij doet er hellen nederdalen en er weder uit opkomen. Want dan gebeurt het, hè. Dat is de zaligheid. Dat is zalig worden. Dan vind je hem op de bodem van je helleput. En dan wordt hij je hemel. Want dan val hij in de armen van Christus. Weet je wat de Heer Jezus daar me gaat zeggen met eer? Wat heb ik toch lang op je moeten wachten, jongen. Wat heb ik toch lang op je moeten wachten. Want hij wacht om genadig te zijn. Hij wacht. Wanneer? Als de mens gaat zakken. Als de mens door zijn bestaansrecht gaat zakken. Als de mens geen bestaansrecht meer overhoudt. Geen levensrecht meer overhoudt. Enkel de eeuwige straf overhoudt. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op mij. Ik heb het in mijn woord geopenbaard, heb ik nooit gelezen. Maar als je daarvan de kracht mag ondervinden, dan kom je in dat koninkrijk van eeuwig licht. Dan zeg je, wat heb ik toch een leven gehad met de gordijnen dicht. Wat heb ik toch altijd met kunstlicht gespeeld. Wat heb ik toch altijd datgene ervoor gehouden wat het niet was en wat het niet is. Wat een wonder als een mens tot zichzelf mag komen. Als een mens het van God verliezen mag. Dat is alles werk van God. Ja. Maar mensen, als het niet gebeurt in je leven, je blijft 100% verantwoordelijk voor je daden. Ook als hij er geen cent van kan betalen, van die prijs der ziel en dat rantsoen, dan zal God zeggen, gij hebt niet gewild dat ik koning over u was, over u zijn zou. Gij hebt niet gewild. Maar die nu er wil mogen verliezen. Zeg je, Heere, wat gij doet is goed. Ontferm u mijner. Die nou er wil mogen verliezen. Om te willen wat God wil. Wat het ook wezen mag. Hè? Wat het ook wezen mag. Toen klonk het daar op die Golgotha kruishovel. Heden, zult gij met mij in het paradijs zijn. Dan kon die moordenaar, die had zijn wil verloren. Wij dan rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niks onbeholpen. En dat zei hij niet met het oog op zijn zaligheid hoor. Echt niet hoor, echt niet hoor, want hij wist dat hij verloren was. En hij wist dat hij verloren ging. Maar deze heeft niks onbeholpens gedaan. Hij zegt, als ik nou eeuwig zal omkomen, eeuwig in die verdoemenis zal zijn, dan zal ik God nog vrijpleiten. Dan zal ik zeggen, deze heeft niks onbehoorlijks gedaan, hebben alles goed gedaan, ik heb alles verkeerd gedaan, Heere, gedenk mijner. Heden, het is geschied, het is volbracht. Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. Ja, dan word je een ambassadeur in het koninkrijk van Christus. Dan kan je niet meer zwijgen als de waarheid Gods geweld wordt aangedaan. Kom die moordenaar aan het kruis opnieuw. Want die ene moordenaar die bleef maar doorgaan met de waarheid Gods geweld aan te doen. En hij bestrafte hem. Dat lusten ze in onze dagen niet meer. Want dan zeggen ze, ja, dat moet je veel liever zeggen. Veel lief. In onze dagen houden ze van liefelijk.
Ja, dan kunnen ze doorzondigen. Dat betekent dat. Dat betekent dat. He? Dikke buikenpolitiek. Dat betekent dat. Want die zogenaamde liefde in onze dagen, je gooit het maar voor de mollen en de vledermuizen, want het is allemaal humanisme. Het heeft niks met de liefde Gods te maken. De liefde Gods laat de waarheid niet verkrachten. Dan zegt Luther, dan mogen hemel en aarde uit hun voegen raken. We geven God maar geen ootmoed als de waarheid geweld wordt aangedaan. Dat zijn we totaal kwijt in onze dagen. Allemaal van die zalvende preekjes. Allemaal dat verbasterde evangelie waar de wet niet in verheerlijkt wordt. Maar Christus is een Christus die de heilige wet Gods tot de laatste titel de Joden heeft volbracht. Ja. Dat waren de rechten Gods. En dan ga je het opnemen voor de rechten Gods. Als een recht ambassadeur van Christus. En als je de waarheid kan verzwijgen, dan behoor je tot het omgekochte korps ambassadeurs die een dubbele rol spelen en hun zakken vullen en een naam willen maken ten koste van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En ik heb u al gezegd, zelfs de hoge priester Eli zweeg toen zijn zonen de tempel ontheiligden en zichzelf en anderen verontreinigden met hun hoererijen. En Gods naam werd omwille van het zwijgen van Eli gelasterd, maar daaraan hing een hoge prijs. De dood van Eli en zijn twee zonen. U zegt de dood van Eli, ja, die man die brak vroegtijdig zijn nek, omdat hij gezwegen had waar hij had moeten spreken. Weet je wat Gods ware volk dan uitgeroepen? Wat een eeuwig wonder dat ik nog ben in het heden der genade. Want ik zwijg vaak waar ik had moeten spreken. En ik spreek vaak waar ik had moeten zwijgen. Daar komt Gods volk wel achter. En dan gaan ze wel bewijzen. En dan gaan ze het weer in die Christus vinden. Die nou nooit gezwegen heeft. Als de ere des vaders werd aangerand. Heb nooit gezwegen. Nooit. Dan spreekt hij zijn dertienvoudige wee uit over die fariseeën en die schriftgeleerden. Die in onze dagen vermiljardvoudig zijn binnen het refendom. Want dat sanhedrisme, dat was in Jezus dagen maar een klein clubje. Maar in onze dagen zijn het legioenen van legers. Op en onder de kansel in de kerkraadsbank. Het barst ervan. En hoe moet een kind van God die in zo'n grote hoop van sanhedrisme verkeert, daar tegenaan? Eén mama God is de meerderheid. Eén mama God is de meerderheid. En voor Eli was de dood weliswaar een doorgang tot het eeuwige leven, maar zijn vroegtijdige dood was wel een oordeel, omdat hij de tucht had nagelaten. Hij had zijn burgerrechten, burgerplichten moet ik zeggen, verzaakt. Lange tijd hoor, want dat is niet een incident. Dat is niet een incident. De zonen van Hofni en Pinehas die zondigden niet incidenteel. Nee, dat was een doorgaande, een doorlopende zaak. En dat was een lange tijd. De Heere straft je nooit om een incident, laat ik het nou zo eens zeggen. Het is wel verdoemelijk, elk zonde incident is verdoemelijk. Maar doe je het met bewuste raden. Daar gaat het om. Hè? We struikelen in velen. Dat is heel iets anders als in de zonde leven. Als de zonde maar toelaten. Dag op dag. Dag na dag. Week na week. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Ja. In de kerk van vandaag is de Eli-geest vermiljoenvoudigd. Maar God is geen ledig toeschouwer en dat komt ook openbaar. Want het oordeel is reeds begonnen van het huis Gods. En wat zal het einde daarvan zijn? Dominees die de kerkelijke ongerechtigheid bedekken met een evangelisch sausje, zal God bezoeken met de roe en bitter tegenheen. En al die kerkpolitieke zwijgende monden zal God te schande maken. De oordelen die openbaar komen, die worden allerwege verzwegen en aan het toeval toegeschreven. Helpt niks hoor. Helpt niks. God maakt alles openbaar. Met name kijk, daarom zegt Paulus, die zondige bestraft ze in tegenwoordigheid van Allah. Dat gaat over publieke zonden. Verborgen zonden moeten verborgen beweend worden.
Hoef je niet te openbaren. Mag niet. Moet je verborgen bewenen. Ja. Maar publieke zonden moeten publiek bestraft worden. Publiek bestreden worden. Publiek onder de tucht gezet worden. En dan zeggen ze in onze dagen, je mag niet oordelen. Nou, als dat waar was, als dat zo letterlijk opgevat wordt. Want dat wordt, je mag niet oordelen. Oordeelt niet op dat gij niet geoordeeld wordt. Dat slaat op het onrechtvaardig oordelen, maar niet op het Bijbels oordelen. Beproef de geesten die uit God zijn. Hoe zou je dat kunnen doen als je niet mag oordelen? Als je niet Bijbels mag oordelen. Dat is een burgerplicht van dat burgerschap Israëls om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Dan heb je eerst je eigen geest beproefd. Dan ben je eerst totaal openbaar gekomen als één kromp ongerechtigheid. Maar als je in die uren van dat gericht gerechtvaardigd bent geworden, door de gerechtigheid van Christus, vrijgesproken van schuld en straf, dan krijg je ook de gave des onderscheids om de geesten te beproeven of ze het God zijn. Dan kan er nog zoveel vroomheid, nog zoveel hersteld, hervormde vroomheid, je broekspijpen uitlopen, maar dan ga je de geesten beproeven of je uit God zijn. En dan blijkt het een korte broek te zijn. Ja, ik heb wel eens tegen een dominee gezegd, je preken zijn te kort en je broek is te kort. En dan ga je dat ook zeggen. Net als Paulus Petrus bestrafte. En net als die Hymenius en Alexander onder de tucht gezet hebben, aan de Satan hebben overgegeven. Dat is nog niet veranderd hoor. Gods woord, dat blijft alle jaren, alle tijden, tot aan de volleinding der wereld. Voor eeuwig geld zijn geldigheid houden. Daar zal nooit geen titel en jota aan veranderen. Ik heb niks te maken met het relativerende christendom. Heb ik niks mee te maken. We hebben met Gods woord te maken. En dat woord houdt stand tot in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken. Amen. Lieve heren, mochten we in dat woord gevonden worden als lof en prijs van die nooit genoeg volprezen naam, als huisgenoten Gods, als kinderen, als gehoorzame kinderen die in zichzelf één brok ongehoorzaamheid ontdekken. Het lijkt alles paradoxaal, maar het is in Christus volmaakt en heerlijk. O Heere, dat evangelie van vrije genade weer over de berg en dalen mag klinken. En dat uw volk daarvan vervuld mocht zijn. En de wereld toeroepen. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin. We treden uw poort in. Dan gaan we dat vanuit dat geestelijke koninkrijk in Christus. Van de muren en van de daken roepen. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Ach, lieve heren, we moeten er nog mee beginnen. Maar Habakuk stond op de toren niet voor een sectarisch clubje, maar voor land en volk. En mocht gij dat soort knechten, die echte knechten van u, die getrouwe knechten, die in zichzelf een en al ontrouw bevinden, mocht gij die nog uitstoten in uw wijngaard. Die John Knox, die Paulus, die Petrus. Lieve heren, u bent er toch. Gij zijt er. Gij zijt van eeuwigheid dezelfde. En mocht gij in Christus ons genadig zijn. Opdat er weer eer in onze landen wonen. Want Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van de 126e psalm. Psalm 126 en daarvan het derde zangvers. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van psalm 126.
Thank you.
laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.